vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als de zwerm springhanen kwamen ze aanzetten, met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door het toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hen zei: dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd en uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie gezegd: al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer is met je, dappere krijgsman. Tot al. Richteren is, merkwaardig genoeg, een boek, een schriftgedeelte, die grotendeels spreekt over herstel en vernieuwing, of opwekking, zoals je wilt. Als je het natuurlijk op een onbevooroordeelde manier wilt bekijken. Velen bekijken het als een repetitief zondig verloop van het volk Israël, wat ook in zekere zin ook wel zo is, maar we zien dat het telkens ook weer verbetert naar gelang er een rechter is die God ter bevrijding zendt. En zo komt er herstel. Ik ga zoveel mogelijk trachten gewoon in te spreken voor de bezoekers. Meestal is dat niet mijn tak. Hoe kijk. Sorry. We zien dat er bij het begin van het boek, namelijk in het tweede hoofdstuk, een korte resume wordt weergegeven over de momentele geestelijke toestand waarin dat volk Israël zich nu bevindt, allee, toch in die tijd. Heel duidelijk is de, nu een moeilijk woordje, anticlimaxueuze, ik kan het zeggen moeilijk, visieuze cirkel van 5 punten. En dat is eigenlijk een patroon wat dat we constant tegenkomen in ieder boek van het boek Richteren. Namelijk, het begint bij een zondige toestand van het volk, Israël, afgoderij natuurlijk, ze aanbidden de Baals en maken beelden en altaren voor de lokale goden. De tweede, ze verlaten de Heer, ze trekken zich niks meer van de Heer aan. Alles deden ze voor hun afgoden, ze vergeten de grote daden dat Yahweh gedaan heeft in Egypte. De derde, de toren van Yahweh ontbrandt en hij levert hen uit in de handen van andere volken. Ze worden verdrukt als slaven door andere volken. De vierde, ze komen in het nauw en roepen de naam van de Heer aan. En de vijfde, Yahweh hoort hen, doet de rechters opstaan en verlost hen. En voor zolang er een rechter was, was er vrede. De reden van de toestand waarin dat volk Israël zich nu bevindt, vinden we in het eerste hoofdstuk van het boek Richteren. Namelijk van alle stammen van het volk zien we dat maar één stam als eerste de aanval inzet om het land in te nemen. En wie weet welke stam dat was? Dat was de stam Juda. Juda valt als eerste het beloofde land binnen. De rest van de stammen volgt later. Maar er is één verschil tussen wat Juda doet, de stam Juda doet, en de rest van de stammen. Als Juda binnenvalt, doden ze alles wat tot op hun weg komt. En er is maar... ze verdreven het aanwezige volk, zoals Yahweh hen had opgedragen. De rest van de stammen doet dat niet. Ze wonen samen met de aanwezige volken. En ze kunnen ze niet helemaal verdreven. En nu zitten ze wel met een zootje ongeregeld, die andere goden en gewoontes heeft, waarvoor de Heer hen nochtans had gewaarschuwd. Deze mengelmoes is ontstaan puur uit ongehoorzaamheid aan wat Yahweh heeft gezegd en naar zijn belofte ook zou doen als ze andere goden zouden aanbidden. En dat is hier wel een nieuwe generatie van het volk, na Jozua. Een generatie met een nieuwe start en een nieuwe locatie in een land die voorzien was helemaal voor hen alleen. Van velen, voor hen was dat een levensbelangrijke verandering. Iets waar dat heel het volk naar uitzag. Dat zou een heel nieuw moment vormen. Een heel nieuw stuk in de geschiedenis van het volk. Het zou een heel nieuw begin moeten zijn, maar dat wordt het jammer genoeg niet, zoals ik al zei. Stel jezelf in een plaats. Individueel of collectief is dat ook wel een moment voor goede voornemens te nemen. Een moment om jezelf te evalueren en je voor te nemen om levensveranderende zaken te ondernemen. Het zijn juist maar een paar voorbeeldjes dat ik gepakt heb. Bijvoorbeeld als je vrouw of je man bedriegt door getrouwd te zijn met je werk of met je carrière. Ook een goed moment om je te bekeren ervan. Op geestelijk vlak bijvoorbeeld, wanneer we ons voornemen om meer aanwezig te zijn op bidstonden of bijbelstudies of vaste tijden stellen voor stille tijd en gebed. Het hoofdstuk dat we gelezen hebben is dan ook niet bepaald toevallig een goede gelegenheid hiervoor. En dat was ook zo voor Gods volk. Ze wisten dat het tot nu toe niet echt goed verlopen had in de tijd dat ze in de woestijn hebben gewoond. We zien dat tot hiertoe dat volk eigenlijk enorm hard leers is. En dat is ook de reden dat het boek Richteren een boek is van herstel. Iedere keer opnieuw hoort God de schreeuw van zijn hulp, hoort God de schreeuw om hulp van zijn volk. Iedere keer opnieuw antwoordt hij hen. En weet er iemand hoeveel keer dat ze eigenlijk roepen? Of hoeveel rechters dat er eigenlijk waren? Ja, oké, okay. Dat is juist. Dat is wel geen straf. Oké, zo dus. Voor zolang dat er een rechter was, was er vrede in het land. Grof samengetaald, zonder de overlapping tussen de dood van de rechters, zou deze periode 410 jaar geduurd hebben. Dit even terzijde. Er was meer vrede in het land dan oorlog en verdrukking, al lijkt het boek dan meer negatief dan positief. Mogen we het boek zeker als een boek van herstel of vernieuwing bestempelen dus. Ik vroeg aan Christophe, als ik hem niet voor de voeten ging lopen, als ik zou praten over zijn geloofsheld. Maar dat was geen probleem, want het antwoord was eigenlijk genoeg voer om over te praten. Maar het is eigenlijk niet moeilijk om van nog te weten wie dat zijn geloofsheld was, met z'n allen. Voilà, amai, ja, dank u Christophe. Ja. We zien in dit hoofdstuk dat het een gelegen moment is voor het volk om zichzelf collectief te evalueren. En het begint met een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis, zoals ik al zei. Ze zijn het erover eens dat ze een andere toekomst tegemoet moeten gaan. Ze roepen Jahwe om bevrijding. En dat is opmerkelijk een roep om herstel. En zoals ik al zei, is dat wel het hoofdpunt van heel het boek. Al is het ook een boek dat ons veel laat zien dat er ook enorm veel geestelijke aftakeling is. Maar dat hoofdstuk begint zoals dat de meeste opwekkingsverhalen beginnen, met vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian, 7 jaar. Het is een zeer beknopte samenvatting van 7 jaar verdrukking voor Israël, maar het is zo geschreven omdat we het patroon niet uit het oog zouden verliezen. Als we zien naar de tegenslagen in ons leven, als Gods oordeel of als Gods straf, is het wel heel gemakkelijk om in de val te trappen, om alle tegenslagen die we tegenkomen een straf van God te noemen. Hoeveel keer horen we dat niet? Iedere keer als iemand iets tegenkomt, al is dat een ongeval, een ziekte of een buis op school, alles dat we kunnen tegenkomen, dat de mensen zeggen van, ah ja, het is een straf van God. Dus lief neertje straft, zeggen ze zo graag hier. Maar zoals dat allemaal wel goed weten, is dat helemaal niet het geval. In Johannes 9, vers 1 tot 3, kunnen we lezen dat de discipelen een blind geborene tegenkomen en ze vragen aan de Heer Jezus, hebben zijn ouders of hij zelf gezondigd dat hij blind geboren is? En Jezus antwoordt, geen van beide. Dat is nu zo, zegt de Heer, opdat Gods werken in hem zouden geopenbaard worden. Het is geen straf, en het is ook geen straf in ieder geval, wat ook de tegenslagen mogen zijn. Buizen voor een examen, dat kan inderdaad wel de straf zijn. Het hangt er allemaal vanaf of je ervoor gestudeerd hebt of niet. Als je er niet voor gestudeerd hebt, kun je het al zien als een straf. Het is een bewijs dat God van je houdt en dat hij je nog meer wil leren als je hand in hand met hem gaat. Maar dat is niet in ieder geval hetzelfde. En dat was het ook niet het geval bij de blindgeborene. Dus mogen we ook niet nalaten als het een straf is om God de vraag te stellen, oké, God, maar wat wil je ermee doen? Hoe wil je dit lijden in mijn leven, zodat het u een eer kan zijn? In deze tekst gaat het over tegenslagen, die wel degelijk een straf zijn, raar maar waar. De Heer spreekt ook zo tot de gemeente van Laodicea. Openbaring 3, vers 19 zegt, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeert u. Het is goed dat God ons niet helemaal laat gaan en ons iedere keer terug op de weg leidt. Hebreeën 12, vers 6 zegt, want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon / dochter die hij aanneemt. We hebben het er wel soms moeilijk mee als we zien hoe dat ouders soms de controle verliezen, of de straf die geen zaak heeft met misdrijf, of als de straf niet in proportie is met hetgeen wat misgedaan is. Zo is het wel niet, en zeker niet het geval, bij een straf van God. De straf is altijd veel minder dan verdiend. Hij is nog steeds heel mild en vergevingsgezind, zoals dat Psalm 103 zegt in vers 10. Hij doet ons niet naar onze zonde en verhelt ons niet naar onze ongerechtigheden. Het is altijd minder dan dat we eigenlijk verdienen. Maar eender hoe trekt het onze aandacht. En C.S. Lewis zegt dat op een heel mooie manier. Ik stond ervan versteld, was echt. God fluistert in onze gezondheid en welvaart, maar omdat wij falen in ons luisteren, horen wij zijn stem niet. Maar dan zet God het volume een beetje hoger door middel van tegenslag en beproeving en lijden. En dan druist zijn stem als een donderslag. Hier in onze tekst zien we dat Yahweh roept, maar het is jammer genoeg tot een doof Israël. En het volk snapt het niet. Ze moeten herinnerd worden aan dat wat ze de schepper aandoen. Om tot het volgende stukje over te gaan en de bezetting van Midian te begrijpen, moeten we wel weten dat dit niet verloopt zoals de voorgaande bedreigingen van omliggende landen en volkeren. De voorgaande veldslagen en oorlogen van de volken waren er met de bedoeling om het land in bezit te nemen, om erover te heersen en te doen wat daarvoor nodig was, en te plunderen en de buit mee te nemen en zo verder en verder te gaan. Maar de Midianieten waren niet geïnteresseerd in het regeren over het land. Midian had het wel gemunt op verwoesting aanbrengen, en hoe erger, hoe liever. Een niet te tellen groot leger, gewapend en met kamelen dan nog wel. Ik heb nooit een keer een toelichting gehoord over kamelen. In die tijd werden ze meestal gebruikt voor melk en als lastdier. Maar wist je dat kamelen ook heel lang zonder water en voedsel kunnen? Ideaal voor vervoersmiddel in een oorlog. Je kunt de kamelen gerust in die tijd stellen als een tank de dag van vandaag. Nadeel was, als ze begonnen te eten en te drinken, dat dat wel een hele tijd in beslag nam. Maar Midian, of het leger van Midian, had dat heel goed bekeken. Want ze profiteerden daarvan. De dieren aten alles op wat dat van oogst was in Israël. En al het water was weg. Als die dieren gepasseerd waren, kun je je inbeelden als één kameel wel tussen de 80 en 100 liter water drinkt en de helft daarvan kan eten. Ik wist al veel van kameel, maar dat nog niet. En dat ze ook alleseters zijn, wist ik ook niet. Als de oogst op was, aten ze botten van dode dieren. Zelfs doornstruiken aten ze op tot op de grond. Ze hebben dus een heel speciaal leerachtig vel van binnen in hun mond. Dat is waar hoor, maar ja, het is een weetje. De mensen in Israël moesten dus noodgedwongen naar de bergen vluchten. Ze woonden in rotsopeningen en in grotten en in holen. Maar als ze in leven wilden blijven, moesten ze wel toch iets kunnen eten. Dus moesten de boeren toch iets kunnen planten of zaaien in een veld. Maar als dat aan de oren van de Midianieten kwam, stonden ze alles klaar om op te trekken en de velden terug te verwoesten. En de Midianieten verwoesten alles wat dat er op het veld stond, zelfs de runderen, schapen, ezels. Niets lieten ze leven. En ze waren zo talrijk als sprinkhanen. Dit was de manier van Midian om Gods volk uit te hongeren, waarbij velen het leven hebben gelaten, voor 7 jaar lang. En ik weet, kijk, het is jammer dat Luc hier nu niet is, maar ik weet, als Luc binnen de 4 uur niks krijgt om te eten, wordt hij al ambetant. Beeld je dan maar in voor 7 jaar tijd, dat je niet iedere dag iets kan eten. Neem het maar met een emmer zout als er staat, dat Israël snel verarmde in de plekken van met een lepeltje. We kunnen ons niet inbeelden hoe erg dat dat moet geweest zijn. Het is een teleurstellende realiteit te weten dat het zo ver moet komen tot we die terechtwijzende vinger voelen op onze schouder en dat we het doorhebben. De wanhoop van de situatie waar dat Israël nu in verzeild is geraakt, is enorm teleurstellend. Als we zien aan wie de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, zijn ontferming toonde, zijn dat meestal mensen die wanhopig zijn, mensen die heel arm zijn, mensen met een handicap, zeg maar blinden, doven, melaatsen, stommen, zieken, ga zo maar verder. Jezus reikte zijn hand uit naar diegenen die geen andere mogelijkheden meer hadden. Mensen die ten einde raad waren. Jezus reikte zijn hand uit naar diegenen die bewust waren van hun situatie waarin ze zaten. En op die manier kreeg God gestalte in de levens van die mensen. Op geen enkele manier konden de mensen zichzelf redden. Ze waren hopeloos tot hij kwam. Wil dat zeggen dat al die mensen alleen blij waren met het feit dat ze genezen waren, of terug konden zien of terug konden lopen? Sommige ervan kunnen we wel terugvinden, maar dat is wel een hele minderheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat die mensen meer blijdschap kenden in het feit dat ze wisten waarom dat ze nu leefden en met welk doel hun schepper te dienen. En als dat nu zou zijn, dat ze fysiek niet genezen werden, zouden ze dan niet gered zijn? Dat is juist de kracht die van hem uitgaat. Wat was dan de oplossing? Wel, we gaan starten waar dat Israël startte, het volk. Midian verhongerde en verarmde het land zo erg dat het volk schreeuwde voor hulp tot de enige God die hen kon redden en bevrijden, zoals hij al gedaan had in Egypte. Wees niet trots, hang de hypocriet niet uit, geen masker met een groene lach. Richt je tot God en vraag hem om hulp, echt waar, hij heeft niks liever. Zulke gebieden zijn een lieflijke geur voor hem. Geef hem de eer die hem toekomt. Hij is er altijd voor je geweest en zal er altijd voor je zijn. Als de volk tot hem roept, hier in die situatie, hoort hij hen. En hun schreeuw om hulp raakt hem als een bezorgde vader. Maar het antwoord dat ze krijgen, is niet het antwoord dat ze verwachten. Het volk vraagt om hulp tegen de Midianieten. Een niet te tellen groot leger. En God zendt hen een profeet, waarvan dat de naam niet vernoemd wordt. Maar God had hen niet goed verstaan, zeker? Misschien is het een foutje. Ze wilden een verlosser, een held. Maar God zendt een profeet. Het is wel opmerkelijk om te zien hoe dat in overeenstemming is met de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Eerst zendt Yahweh een profeet. En dat was Johannes de Doper, inderdaad. Amai, het is veel interactie vandaag. En daarna de held, Jezus Christus. Ze verwachten ook een held die hen kon bevrijden en geen profeet. Maar voordat we de hulp krijgen die we willen, krijgen we eerst de hulp die we echt nodig hebben. En dat houdt in dat we begrijpen wat dat er gaande is in onze situatie. Het begrijpen dat het niet gewoon een toeval is, dat het niet gewoon een tegenslag is. Het is de liefde en hulp van een liefdevolle vader die zijn kinderen wil leren, waaronder ook straffen en tuchtiging behoren, en te leren vertrouwen op hem. Hem te kennen in alles wat we doen en laten. Hem te betrekken in alles wat ons leven betrekt en omvat. Hij hoopt enorm veel van ons, anders zou hij ons niet zijn kinderen noemen. En zo brengt de profeet een moeilijke boodschap. Vers 8. Zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en uit het slavenhuis geleid. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. Dit is wat dat de profeet eigenlijk zegt. God heeft zoveel voor jullie gedaan, en wat hebben jullie voor hem gedaan? Jullie willen niet luisteren naar zijn stem. Dat is wat jullie gedaan hebben, namelijk niks. Jullie hebben hem verlaten en andere goden gediend. Nu, wat zou God doen? Wat zegt de geschiedenis ons? Achter elke keer dat er staat, maar jullie hebben niet naar mijn stem willen luisteren, volgt er meestal, daarom zal ik onheil over jullie brengen, waar niemand kan ontsnappen. En dat is bijvoorbeeld wat dat er in Jeremia 11, vers 10 en 11 staat, wanneer dat de profeet zegt, ah wel, het is al erg gesteld met volk, maar wacht, het gaat nog erger worden. De Babyloniërs komen. Jullie hebben niet willen luisteren, daarom breng ik onheil over jullie, waaraan niemand kan ontkomen. En dat is wat we verwachten, wat God zou doen. Maar God, die zo groot is in zijn liefde en genade, heeft hen niet wat dat ze verwachten, en zeker niet wat dat ze verdienen. Maar hij zendt uiteindelijk een bevrijder. En zo komen we bij de dappere held, de machtige krijger, Gideon. Hij zal Gods vertegenwoordiger zijn in het bevrijden, in de bevrijding van het volk. En bekijk de keer als dat iets zou voor jou zijn. God heeft een plan met jouw leven. Wij hebben zoveel plannen. Voor mensen kan dat gaan bijvoorbeeld over afstuderen of over een carrière uitbouwen. Of trouwen en kindjes maken, of over een huis kopen, of zelfstandige zaak te beginnen, en ga ze maar verder. Het zijn allemaal toekomstplannen die toch ergens ophouden en uiteindelijk verdwijnen als we onze ogen sluiten. En uiteindelijk komen we er toch op neer dat het veel minder is dan dat we eigenlijk verdienen. We moeten leven voor iets wat vele malen groter is dan gewoon te zeggen van ik heb mijn potentieel bereikt. Het is al lang genoeg. Ik heb mijn doel bereikt. Zo mogen we niet gaan slapen. Niet gaan settelen bij wat jij denkt dat het genoeg is. Er zijn zoveel meer dingen om voor te leven. Bijvoorbeeld hem leren kennen. Tot hij doodvalt. En erachter. God heeft ook een plan voor Gideon. En het is ook een plan die ook veel te veel is voor Gideon. Hij is er zich wel heel bewust van. Maar ik denk dat dat voor meerdere mensen wel zo is. Ik dacht dat ook. En zie waar dat ik sta. Dat was het verste van mijn gedachten. Dat ik de Heer hier op die manier zou mogen en kunnen dienen. Dankzij zijn hulp en die van jullie. Ik kan totaal niet goed spreken, dat heb je al goed ondervonden. Uitleggen nog minder. Ik ben al heel blij als er iemand niet zal verstaan van de boodschap. Maar ik wil mijn best doen op deze manier om jullie en onze vader te dienen. Ik ben er zeker van dat dat ook zo is voor iedereen. Ieder van ons heeft een taak, een opdracht, waarvan ze het in het begin niet mogelijk achten. Bijvoorbeeld, pak nu Jos. 20 jaar geleden was er verzekerd echt van overtuigd dat hij ging bijbelstudies geven en boodschappen samenstellen, studies geven naar nieuwe mensen, enzovoort, enzovoort. Ja, dat was bij Christophe juist hetzelfde. Goh, 20 jaar alleen, hé Christophe. Ik ga studie geven aan bikerbandes, jong. Goh, en nieuwe mensen, en al. En leuk, 20 jaar alleen, het was ook het verste van ze gedachten, 9 op de 10, om studies te geven aan de andere kant van de wereld. Dus ja, ik wil maar zeggen, en zo kan ik hier voor iedereen wel doorgaan. Alleen niet voor iedereen, toch voor de mensen die ik ken. Kan ik zo wel doorgaan. Ik wil maar zeggen, mensen, dat ieder van ons de roep van de Heer niet mag ontlopen. En dat is wel persoonlijk, als met heel de gemeente zo. Om terug tot een stukje te komen. Wanneer de engel van God aan Gideon verschijnt, zegt hij: de Heer is met u, strijdbare held of machtige krijger. Ik dacht dat Gideon stond te kijken en zei: het is een grapje zeker? Maar het is misschien toch wel iets om bij ons thuis aan de frigo te hangen en over na te denken. Stel jezelf in Gideon zijn sandalen en beeld eens in dat je in de wijnpers staat en het kaf van het graan aan het scheiden bent met een stokje. Zou je niet liever op het grote veld staan, je werk doen zoals het hoort en de Heer te prijzen in alle vrijheid? Dacht het wel. Maar je weet dat dit allemaal snel moet gebeuren en in het geniep en op de meest beschutte plaatsen. Omwille van de Midianieten. Het kon wel in een grot geweest zijn, leven als een grotbewoner. Terug naar het steentijdperk zeker. En dan staat er opeens een engel voor je neus en die zegt: de Heer is met je, machtige krijger. Ik zou in een strak liggen van het lachen. Wat wil je zeggen? Wat bedoel je met de Heer is met je? Meneer de engel, heb je soms de gazette nog niet gelezen? Kijk je soms niet naar het nieuws? Heb je niet gehoord wat dat Midian hier uitsteekt allemaal in ons land? Wat denk je dat ik hier sta te doen? Machtige krijger, zeg je? Ja, het lijkt echt op het werk van een krijger dat ik bezig ben. Het is alsof dat Gideon een telefoontje zou gekregen hebben en op het scherm komt anoniem. En hij neemt op en hij hoort: goeiedag, machtige krijger. Die was van de eerste keer van plan om... Sorry, verkeerd verbonden. Vriendelijk op dat rode knopje duwen. Maar als we Gods woord een beetje beter kennen, weten we dat God al veel mensen bij naam heeft geroepen en die op het eerste zicht geen benul hadden van over wat ze hoorden. Kijk maar bijvoorbeeld naar Abraham. Genesis 17, vers 5. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Abraham had op dat moment juist geteld 2 kindjes. De realiteit verklaart de naam niet. En dat is dezelfde God die spreekt tot Gideon. Machtige krijger. Want dat is wat de God van hem zal maken. Op dezelfde manier hebben ook wij een naam gekregen. Hij noemt ons kinderen van God. Wat de genade en liefde betonen is dan niet. Romeinen 8, vers 16 zegt: de geest van God zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenaam. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Christus zijn broers en zussen. We worden kinderen van God genoemd. En dat is ook wat dat we zijn. De reden dat de wereld ons niet kent, is omdat de wereld hem niet kent. Verwacht niet dat de mensen naar u toe komen gaan zeggen van: ah wel, jij bent nu echt een kind van God, zeg. Ze zeggen dat niet over de Heer Jezus. Ze gaan dat niet over jou zeggen ook. En er zijn nog namen dat we gekregen hebben. Bijvoorbeeld nieuwe schepping. Dat kun je vinden in 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Maar bijvoorbeeld ook nog heiligen, of geliefden, of uitverkorenen. Colossenzen 3, vers 12 zegt: kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Gideon is niet dom. Hij hoort het wel, maar hij kan er zich niks bij voorstellen. Hij begrijpt er geen snars van. En voor zover dat ik weet, zijn wij ook niet dom. Hebben wij ook onze naam gehoord, maar begrijpen we er iets van? streven wij naar wat onze naam waardig is, dat we gekregen hebben? Hoe ver zijn wij bereid om die naam waardig te zijn? Hoe ver zijn we bereid te gaan daarvoor? Zijn we blij met wat we al doen voor de Heer? We komen op de zondagmorgen, we gaan naar bijbelstudies en we doen bidstonden. Voilà, koos is af. Zo ver gaat ons potentieel en verder kunnen we niet meer. We zijn blij met wat we reeds doen. Vraag hem, de schepper van hemel en aarde, onze liefhebbende vader, wat we nog meer kunnen doen. En ik ben ervan overtuigd dat je een antwoord zult krijgen. Misschien zou je het niet direct begrijpen, zoals Gideon, maar als je op hem vertrouwt, zul je zien dat hij met je is. En dat je tot veel meer in staat bent dan dat je nu al denkt. Hij zal je de kracht geven en je leiden in dat wat hij wil dat je moet doen. En volgende keer gaan we ook zien hoe dat verloopt bij Gideon. Amen.